iedereen die boven blijft, die mag van mij wel wat in beweging komen. En een beetje naar voren komen. Dat is... Hoeft niet hoor, je mag gewoon ook blijven zitten. Als je je comfortabel voelt op je oude, op je plek waar je altijd zit, dan mag dat. Weet je, we horen natuurlijk tegenwoordig heel veel over apostolisch gemeente zijn, apostolisch leiderschap. En het woord apostolisch kan bijna een soort van beetje geheimzinnige betekenis hebben, want het is een woord dat we niet zo heel veel gebruiken. Zo van, het heeft iets te maken met apostelen, ja, dat klopt ook. En ik bedenk me ook net dat ik waarschijnlijk veel te veel heb om het allemaal in deze tijd te doen, maar ik kijk even wat voor nu relevant is. Want het is een onderwerp waar je natuurlijk heel lang en heel diep op in kan gaan. Johannes 13, vers 12, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, op een gegeven moment net voor het Pascha, dan gaat hij de voeten van de discipelen wassen. En dan zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld gegeven, jullie moeten hetzelfde doen als ik. Luister goed, ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer. En een gezant is niet belangrijker dan de man die hem heeft gezonden. En het is belangrijk en heerlijk voor jullie als jullie dat gaan begrijpen en ook je zo gaat gedragen. En iets verder in dezelfde evangelie van Johannes, daar zegt hij, dan staat hij ook weer boven in de bovenkamer bij zijn discipelen. En dan zegt hij, net zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En dan staat hij, blies op hen, ontvang de Heilige Geest. Weet je, twee zinnen waar je eigenlijk makkelijk overheen leest, maar die wel de basis vormen, zo zou ik het bijna zeggen, voor het hele begrip apostolisch leiderschap. Het woord apostel gebruikt, dit is heel korte inleiding, het woord apostel betekent eigenlijk alleen maar gezondene. Je bent een gezondene. Jezus die stelt niemand aan als profeet, ook niet als rabbi, maar hij zegt, jullie zijn de gezondene, jullie zijn de apostelen. En het wordt ook heel vaak vertaald als in de Bijbel, heel vaak wordt in het Grieks dat woord gebruikt, maar wordt het vertaald met vertegenwoordiger, gezant, zender. Dus dat woord komt in die context vaker voor dan dat het in de vertalingen zichtbaar wordt. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is wat ik geloof, is dat wij, dat de kerk, de gemeente, en dan bedoel ik het even in de grote breedte, door God gezonden is. De gemeente, je kunt zeggen, de kerk van Jezus Christus bestaat uit miljoenen apostelen. Want de kerk heeft een mandaat gekregen om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde. Maar wij hebben als individuen ook allemaal dat mandaat. Want als kerk bestaan we uit individuen. De Bijbel zegt, we zijn levende stenen, allemaal, met elkaar. Dus dat is denk ik even belangrijk om vast te houden. En het koninkrijk van God, daarvoor hebben we het mandaat om dat, om dat zichtbaar te maken op aarde. Wat in de hemel is, ook op de aarde. En als we kijken naar het allereerste begin van Genesis. God is niet een Einzelganger. God is een God van relatie. God is een God, ik noem het toch maar even, van gezin en van familie. In de Bijbel wordt de gemeente heel vaak vergeleken met het gezin, het huisgezin, huisgenoten van God. Het concept van die familie komt elke keer weer terug. En daar wil ik het even over. Ik heb een fan. En eigenlijk heeft het ook allemaal met familie te maken. Weet je, ik geloof dat God gelooft in familie. En de kerk is in feite niet een bedrijf. Ik sla een klein stukje over. De kerk is niet een bedrijf, maar de kerk is een gezin. We vormen met elkaar de familie van God. In alle veelkleurigheid, in alle verscheidenheid die er is. Maar we horen wel bij elkaar. Kijk, dat kun je in het natuurlijk ook hebben. Je kan een familie hebben die uit heel veel gezinsleden bestaat en iedereen gaat op een gegeven moment zijn eigen gezin weer vormen, met zijn eigen cultuur, met zijn eigen, en dan kan je soms als ouders wel eens denken van, oh, dat deden wij vroeger toch heel anders. Ja, maar dat is hun cultuur. Maar je bent wel in de veelkleurigheid, ben je aan elkaar verbonden. Weet je, de kerk als gezin, als je vanuit het apostolisch denken, en als je de kerk dan neemt als gezin, als familie, dan onderscheidt de kerk zich daarmee absoluut van het bedrijf, bijvoorbeeld. Ja, als het om leiderschap gaat en om groei, weet je, we zien heel veel gemeenten, ik zie regelmatig op de social media kerken langskomen, gemeentes langskomen door de hele wereld heen, die misschien dat hele concept familie wat loslaten en die veel meer op de bedrijfsmatige kant zitten. He, ook allerlei bedrijfsmatige middelen binnenhalen om een kerk te bouwen. Dat kan. God is genadig, die werkt overal doorheen, denk ik altijd maar. Maar ik geloof echt in een kerk als gezin, als familie en als leiderschap. Het leiderschap wat daarbij hoort, heeft daar ook mee te maken. En ik denk, er is heel veel te doen over leiderschap. En ik zal niet zeggen dat ik daar een boek over zou kunnen schrijven. Dat zou ik misschien wel ooit eens kunnen willen gaan doen. Maar er is ook heel veel misgegaan met leiderschap. Ik weet zeker dat er hier in deze gemeente mensen zijn die heel veel die pijn hebben ervaren. Of die misschien wel pijn gedaan zijn, verwond zijn geraakt door leiderschap. Door leiderschap in een kerk, vooral. Leiderschap misschien in een eigen gezin. Hè? Maar wat hoort er nou bij leiderschap en binnen de context van het gezin, van de familie, van de gemeente als gezin? Allereerst denk ik, weet je, God is de eigenaar van mensen. Leiders zijn niet de eigenaar van mensen. God is eigenaar van mensen. Leiders zijn er voor de mensen en de mensen zijn er niet voor leiders. Het dienaars, God, Jezus die laat ons zien dat hij heeft ons laten zien dat hij een dienaar was. En ik denk dat is misschien wel het allerbelangrijkste, los van alle andere dingen. Dat we geroepen zijn om te dienen. En als ik het over leiderschap heb, dat is misschien ook even goed om te zeggen, dan gaat het niet alleen maar om leiderschap in een gemeente. Dan gaat het ook om de leiderschap in het algemeen. Want iedereen is geroepen om een leider te zijn. Kijk, misschien denk je al, ja, maar ik ben helemaal geen leider. Natuurlijk ben je een leider, want je bent geroepen om je eigen leven te leiden. Dat is de allerbelangrijkste roeping die je misschien wel hebt, om je leven te leiden. Iedereen heeft op de een of andere manier invloed op andere mensen. Dus je leidt andere mensen. Als je een opvoeder bent, ouders met kinderen, je noemt misschien zelf ouder, maar je bent een leider. Want je oefent invloed uit op het leven van een kind, omdat je wilt, omdat je verlangen is, dat dat kind groeit, waarden en normen meekrijgt. Sommige mensen die lachen. Ja, die denken, was die leider er maar niet, dan kon ik mijn eigen dingen doen. Hè? Maar zo is het. Zo is God, is Gods concept, Gods bedoeling. Weet je, een dienaar, die wordt, als je als leider een dienaar bent, dan word je gedreven door liefde. Als je probeert te heersen, dan probeer je alles naar je hand te zetten. We hebben een nieuw kindje in huis, die echoot mee op de achtergrond. Weet je, je ziet soms dat er leiders zijn, en dat zie je misschien, dat zie je in bedrijven, maar dat zie je ook in de gemeentes. Je ziet soms leiders die maken zichzelf onaantastbaar. En die doen dat door zich te verschuilen achter bijbelteksten, achter profetieën, achter een bijzondere roeping. He, als iemand naar mij toekomt die zegt, God heeft mij gezegd dat ik dat ik dat of dat moet gaan doen. Dan denk ik, ja, wat kan ik dan nog zeggen als God het al heeft gesproken? He, mensen die als het ware vanuit zichzelf een roeping of een calling toemeten. Ik vind het echt gevaarlijk. He, mensen die een opdracht krijgen. Eigenlijk zijn die mensen alleen aan het zenden. Ze zijn niet meer in contact met anderen. Je krijgt een soort machtspositie. Leiders met een machtspositie. Ze vragen nooit wat jij ervan vindt. Ze zijn alleen maar bezig om hun mening te vertellen aan hoe jij het zou moeten doen. He, want zo zegt de Bijbel het. Of zo moet het gaan. Of God heeft mij hier neergezet. Ik heb de autoriteit. Ik heb de macht. Ik ben de leider van de gemeente. En als er iets fout gaat, dan is het altijd die anderen. Soms zie je dat in gezinnen ook. Dan zijn het altijd de kinderen die het niet goed doen. Of zijn de gemeenteleden die het niet goed doen. Zo werkt het. Leiders, zegt de Bijbel, zijn vaders en moeders. En als ik het over vaders heb, ik zal niet over de discussie gaan, maar dan heb ik het ook over moeders. Want anders dan moet ik de hele tijd hetzelfde zeggen. Maar als ik het over vaders heb, vaderschap, bedoel ik ook moeders, inclusief. Weet je, Abraham werd niet geroepen voor een taak, voor een ambt of voor een functie. Als je dat ziet, kan je helemaal in het begin van de Bijbel terugvinden, de roeping van Abraham. Hij werd geroepen om een vader te worden, een vader van heel veel gelovigen. En zo wordt hij ook genoemd. Abraham was de vader van alle gelovigen. En ik geloof dat wij allemaal geroepen zijn om vaders en moeders te worden van geestelijke kinderen. Kinderen die wij in die zin in het geestelijke voortbrengen. Maar dat kan ook zijn in je, hè, omdat ik toch niet alleen maar op die kerksituatie wil zitten. Ik denk dat kan ook zijn dat je brengt ook in je werk breng je geestelijke kinderen voort. Want je hebt contact met collega's en je laat het leven wat God aan jou gegeven heeft. Het koninkrijk van God stroomt als het ware door jou heen. En dat betekent dat je door je woorden, door de manier van reageren, door hoe je omgaat met situaties, met moeilijke situaties. Ga je meedoen met roddel of zeg je oké, dat doe ik niet. Laten we er op een andere manier naar kijken. Het leven stroomt door en dat beïnvloedt andere mensen. Misschien niet zo snel als je zou willen, maar het beïnvloedt wel. Dan geloof ik, ja. Weet je, we noemen God onze Vader. Het is het eerste wat Jezus ons leert bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Hij heeft ons niet geleerd bidden onze manager of onze performer of weet ik veel wat. Hij zegt onze Vader. Zo belangrijk is het. Hij zegt ook niet onze leraar, onze Vader. En Jezus, daar wordt van gezegd in Jesaja, hij is de wonderbare raadsman, de vredevorst, de sterke God. En hij wordt ook eeuwige Vader genoemd. Dus dat concept vaderschap is het hart van het wezen van God. En we zijn zijn beelddragers. En ik denk, je kan geen leider zijn als je eigenlijk niet weet wat dat vaderschap betekent. Als je dat nodig hebt, als je leiderschap nodig hebt voor je eigen identiteit. Als je dit podium, weet je, dit is echt een gevaarlijke plek. Want het kan een plek zijn die jij nodig hebt om eigenlijk een bepaalde, om je identiteit aan te ontlenen. En van wie ben je als je geen podium hebt? Wie ben jij in het normale dagelijkse leven? Zie mensen hetzelfde als je hier staat of als je daar zit? Of als iemand bij, nou ik zeg altijd, iedereen mag bij mij thuis komen en in mijn keuken kijken. Want ik hoop dat ik daar hetzelfde ben als dat ik hier ben. Weet je, dat er niet een soort groot verschil is. Weet je, als je wel een podium wil, maar je vader is je wel een podium wil, maar je bent niet toegewijd aan anderen, dan gaat het vroeg of laat een keer mis. Want vaders, die zijn toegewijd aan hun gezin. Vaders zijn toegewijd aan hun kinderen. En hoe herken je nou vader of moederschap? Weet je, ik zou je dit vertellen. Dat is een van de dingen die ik misschien altijd doe. Als ik in een andere kerk kom. Gebeurt niet zo heel vaak. Maar toch, als het zo is. Of ik spreek met andere voorgangers. Dan luister ik altijd heel goed. En als ik er ben, dan kijk ik heel goed. Want dan kijk ik wat ze doen. En ik bedoel daarmee, dan kijk ik van, hoe zijn ze? Hoe gaan ze om? Staan ze ergens een beetje alleen? Een beetje zo van, nou ik ben een soort van, hier is een soort ruimte, kan niemand komen? Helpen ze bijvoorbeeld mee? Hoe is hun cultuur? Als je met mensen praat, van hoe zie je jezelf als leider, als voorganger van een kerk? Vind je dat je daarmee een bepaalde positie hebt? Geef je jezelf daarmee een bepaalde plaats? Of ben je ook bereid om een keer stoelen te stapelen? Of ben je bereid om koffie te zetten? Of een keer de wc-rol te vervangen als dat nodig is? Hoe zie je naar jezelf? Weet je, allereerst, vaders kennen God. Vaders zijn mensen die weten wie ze zelf zijn. Daar gaat het beneden over. Vaders, als het goed is, ben je als vader, als geestelijke vader, als geestelijke moeder een volwassen christen. Ben je niet meer zo gevoelig voor wat anderen van je denken? Hangt je identiteit niet af van anderen? Je bent ook niet bang om je positie te verliezen.
Want je haalt je identiteit niet uit je positie.
Je hoeft niks waar te maken.
Je weet door wie je geroepen bent en daar wandel je in. Je bent als je in het natuurlijke vader bent, dan heb je die positie gekregen op het moment dat je vrouw tegen je zei, ik ben zwanger. Dat betekent niet dat je meteen een vader werd. Vaders die zijn als het ware, ik zou zeggen, aanwezig. Maar ook op een onbezorgde manier. Op een, ja, is misschien niet helemaal goed. Ik zal het proberen uit te leggen. God zegt, ik ben, ja? En op die manier is God aanwezig, als de ik ben. En mensen die aan jouw zorg, aan jouw leiderschap, aan jouw vaderschap zijn toevertrouwd, die mogen weten dat jij er bent. En dat betekent niet dat ze altijd over je grens heen moeten gaan, hè? Maar wel dat je aanwezig bent voor hun. Dat ze een beroep op je kunnen doen. Dat ze zich niet verstoppen. Hè? Dat ze niet... Ik denk niet dat dat in Nederland zo heel veel voorkomt. Maar ik weet dat Carlijn ooit een keer vertelde dat ze in New York in een hele grote kerk was. En daar kwam op een gegeven moment, dan komt er zo'n voorganger binnen. Iedere hele kerk zit al en er is al van alles gebeurd. En die man die komt dan binnen, die gaat op een stoel zitten hier en iedereen staat en klapt. En vervolgens doet hij een preek en hij gaat weer weg. Die mensen zijn eigenlijk nauwelijks, die zijn niet ik ben, die zijn niet aanwezig. Weet je, vaders die dienen een familie, Gods familiemodel. Leiderschap, ik heb het even zo opgeschreven, dan kan ik het misschien beter uitleggen. Leiderschap in de gemeente is niet gebonden aan leeftijd of aan geslacht. Weet je, ik geloof dat jongeren Gods hart en daarom dus ook vaderschap net zo goed kunnen uitleven als ouderen. Je hoeft niet 65 te zijn om een geestelijk vader te zijn. Je kunt ook 20 zijn en een geestelijk vader zijn. Want je kan soms heel veel invloed hebben op jonge mensen. Mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. En dat geldt ook voor vrouwen. Ik geloof, nou, ik zal het gek zijn als ik het niet zou geloven. Maar ik geloof dat mannen en vrouwen in die zin elkaar aanvullen. Ook in de bediening, in leiderschap, in een gezin. Want God die heeft vaders en moeders gegeven. En de kerk is een familiemodel. Daar zijn vaders en moeders voor nodig. En vaders, een beetje gek om te zeggen misschien, maar vermenigvuldigen zichzelf, moeders natuurlijk ook. Want we zijn kinderen, we groeien allemaal op als kinderen. En uiteindelijk komen we op een moment dat onze kinderen ook weer zelf vaders en moeders gaan worden. En ik vind dat zelf, gewoon puur vanuit mijn eigen situatie, vind ik dat heel bijzonder. Want het gevoel dat mijn eigen kinderen nog zo waren, is voor mijn gevoel nog maar heel kort geleden. Dat kan je misschien niet voorstellen, maar dat is echt zo. Dat ik denk, huh? Oh ja, dat heb ik toen gemaakt. Of oh ja, toen zei ik dat. En ik zie nu dat mijn eigen kinderen hun eigen kinderen opvoeden. En dat ze dus datgene wat... Ja, dat je dus dingen vermenigvuldigt. En dat ze ook aan de andere kant zelf nieuwe dingen ontdekken. En dat weer aan hun kinderen geeft die dat vervolgens weer vermenigvuldigen en delen. Dus als het om leiderschap in de gemeente gaat, dan betekent het altijd dat wij geroepen zijn om als het ware te vermenigvuldigen. Dat heet eigenlijk gewoon met een mooi woord discipelschap. Wat je van God ontvangt, geef je door. Zodat die anderen hetzelfde gaan ervaren, hetzelfde gaan doorleven. Met het op dezelfde ja of hè, met hun vanuit hun eigen geroeping, vanuit hun eigen identiteit. Maar er is vermenigvuldiging, invloeding, beïnvloeding op een goede manier. Weet je, ik denk ook dat leiders bescherming geven. Als het goed is, ik zeg erbij als het goed is, want ik weet dat het heel vaak niet goed is. Als het goed is, geven ouders binnen een gezin kinderen heel veel bescherming. En je ziet toe op het welzijn van je kinderen. Je bewaart de gezinsstructuur. Je bewaart je normen en waarden die jij heel belangrijk vindt. Dat is, soms kan dat voelen als een soort van controle. Maar dat heeft niks met controle te maken. Dat heeft te maken met het feit dat ik geloof dat we binnen deze gemeente waarden en normen hebben. En als er ineens iemand binnenkomt die zegt, nou, maar ik vind dat allemaal heel anders en ik wil dat ook allemaal gaan vertellen. Dan denk ik, ja, ho, maar zo zijn we niet getrouwd. Dat doen we dus niet. Want ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid met gelukkig met anderen. Ik heb heel vaak stagiaire, tenminste bijna ieder jaar wel een stagiaire in ons gezinshuis. En ik laat mijn stagiaire niet zomaar de eerste dag dat ze komt koken. Want ik wil haar eerst leren kennen. En ik laat ze ook niet zomaar meteen iets met cliënten doen. Want ik wil haar eerst leren kennen. Zo van, wat zijn jouw... Hè? Want ik wil niet dat datgene wat wij opgebouwd hebben door iemand met totaal andere normen en waarden ineens onderuit gehaald wordt. Dus je bent beschermend. Je bent beschermend. Je stimuleert mensen. Je daagt ze uit. Soms zijn ouders, vaders, geestelijk vaderschap, geestelijk moederschap, kan ook meteen dat je streng bent. Dat is niet zo heel populair tegenwoordig. Hè? Maar soms moet je streng zijn. Soms moet je ook de puntjes op de i kunnen zetten. In liefde. Altijd vanuit nederigheid. Hè? Maar wel gewoon met duidelijkheid. Want dat moet namelijk in je normale leven ook. Als jij iets doet, kijk, en soms is dat gek, want dan denk ik, lijkt in, of dat of in de kerk dat niet meer mag. Maar als jij bij je baas iets doet wat je baas niet aardig vindt, of je baas die zegt, nou, ik wil dat je dit proces zo uitrolt, en jij denkt van, ja, maar dat doe ik anders. Ik denk niet dat hij daar blij mee is. Dan gaat hij ook even een praatje met je maken waarschijnlijk. Of je krijgt in een functioneringsgesprek te horen van, ja, maar je bent toch te solistisch. Of je bent toch, hè, dus ik denk, op school kan je ook niet doen wat je zelf wil. Als je in een klas zit, zul je ook aan de regels en de normen en waarden moeten houden, de afspraken moeten houden. Zo is dat dus ook eigenlijk met, streng, duidelijk, laat ik het misschien duidelijk, is misschien een beter woord. We mogen ook duidelijk zijn. Dit zijn wij, dit verwachten we. Vaders, leiders, geestelijke ouders, dienen de ander. Ik denk, dat vind ik misschien wel het mooiste en het grootste. Omdat je weet je, je bent zelf ook in een stadium geweest. Ik weet ook nog toen ik misschien begin 20 was, eind, zeg maar, mijn tienerleeftijd. Ik dacht dat ik niemand nodig had. Ik dacht dat ik het allemaal zelf wist. Dan ben je zo van, nou ja, mijn ouders die hoeven niks te vertellen, want ik kan mijn eigen leven wel leiden. In die tijd zat ik in een kerk met een dominee. Ik was het nergens mee eens. Dat liet ik ook duidelijk merken. Ik vond het allemaal onzin wat hij zei, want het moest allemaal anders, want ik had ook de Bijbel gelezen. Weet je, en dan krijg je eigenlijk, je wordt gewoon, ja, je wordt een beetje arrogant. Nou, kan dat in een bepaalde leeftijd, mag je dat nog wel een beetje zijn. Maar dat moet niet al te lang duren. Hè? Toch? Maar ik denk dat onechte leiders, mensen die dat vaderschap niet kennen, die dienen eigenlijk zichzelf. Ze zijn hoogmoedig, ze denken alleen maar aan zichzelf. Ze denken dat ze willen altijd hun gelijk hebben. Ze controleren, intimideren, zetten mensen onder druk. Houden dingen verborgen. En het is triest genoeg dat je daar toch soms mee te maken krijgt. Hè? Dat je in een situatie terechtkomt. Soms hoor je dat ook wel eens van leiders. Die dan ineens echt van een heel groot, ergens naar beneden donderen. Omdat er dan ineens allerlei dingen naar buiten komen. Omdat er geen transparantheid is. Omdat ze een beeld hebben dat ze als leider, als vader, als geestelijk vader ook een soort volmaakte status moeten hebben. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat juist om dat je transparant kan zijn. Dat je echt kan zijn. Mensen die inderdaad anderen hun vrijheden inperken, hè, communicatie willen verstoren, verwarring zaaien, noemen dat met een heel mooi woord manipulatie. Leiders die anderen manipuleren om zichzelf alleen maar een nog groter platform te geven. Waardoor je eigenlijk geen ruimte meer voelt om jezelf te zijn, om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt niet de mogelijkheden. Je bent niet meer vrij en niet meer veilig. En ik denk dat is het allerergste. Als mensen zich in de kerk niet vrij voelen. Dat is zo tegenstrijdig. Want we hebben een boodschap van bevrijding. Hè? Dat God wil ons veranderen. God wil ons vormen naar zijn beeld. We zijn vrije mensen. En je zou onder een soort systeem terechtkomen. Ik heb echt wel met mensen te maken gehad die ernstig gemanipuleerd zijn. Hè, ik weet van iemand, jaren geleden, ik had heel veel contact met haar. Zij kwam uit een andere gemeente, het westen van het land. En ze wilde zich aansluiten bij een kerk in Nijmegen. En haar voorganger die zegt, nee, ik heb, dat kan niet. Ik heb van God nog niet gehoord dat jij dat mag doen. Nou, daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Hè, en dit meisje zat onder... die gemeente bestaat ook al lang niet meer. Die is helemaal uit elkaar geklapt. Maar dat was een leider die alleen maar wilde controleren van bovenaf. Mensen konden nog niet rechts of links om. Alles moest zijn toestemming hebben. Als mensen een relatie met iemand wilden aangaan, moesten ze eerst bij hem op de bank zitten. Dan ging hij met ze praten en dan ging hij voor ze bidden om te kijken of het wel goed was. Ik denk niet dat dat de taak is van een leider. En ook niet van een geestelijk vader. Want als je een goede geestelijke vader bent, dan heb je al lang dingen ingebouwd. En dan is er basis van vertrouwen. En ik denk een van de andere dingen die ik belangrijk vind, die ik echt heel erg belangrijk vind, naast het feit dat vaderschap en leiderschap met dienen te maken heeft, is dat geestelijke leiders, vaders, eren ook hun eigen vaders. Ik denk in het natuurlijke is het heel belangrijk. Van hoe ga jij met je eigen, in het natuurlijke met je eigen ouders om? Ik heb ooit een keer van iemand gehoord, het was in het kader van een soort pre-marriage course. Die man die zei tegen de dames die er waren, hij zegt, als je weet hoe je man met jou omgaat straks, als je getrouwd bent, moet je kijken naar hoe die nu met zijn moeder omgaat. Denk daarover na als je nog niet getrouwd bent. Maar daar zit wel een kern van waarheid in. Want als jij je eigen vader niet eert, en dan... Laat ik even een heel pastoraal stuk liggen, want er kan heel veel onder liggen waardoor dat moeilijk is. Maar als jij niet in staat bent om je eigen ouders te eren, dan kan je eigenlijk niet verwachten dat andere mensen jou eren. En dat is ook in het geestelijke zo, want ik geloof dat we allemaal een geestelijk vader boven ons hebben. Of geestelijke vaders. Je kan heel veel mensen hebben die invloed hebben op jouw leven. Iedere leider staat onder een leider. Iedere vader staat onder een geestelijk vader. Er is geen autonomie in het koninkrijk van God. Wil dat zeggen dat ik dat ik geen ruimte heb, dat ik alles met die persoon moet bespreken of beslissen? Nou, helemaal niet. En we hebben gezegd hier in onze gemeente, we hebben een aantal mensen waar we echt een goede relatie mee hebben. Dat zijn de mensen die als het ware een stuk geestelijk vaderschap over ons uitoefenen. Maar die ook iets te zeggen hebben als er iets aan de hand is. Als er als we in een conflict situatie terecht zouden komen, dan gaan we naar deze mensen toe. Zeg je, spreek maar in op ons leven. En we committen ons aan alles wat je zegt. Dat is onze keuze, die hebben wij gemaakt. Omdat het heel gezond is om onder geestelijk leiderschap te staan. Het klinkt heel vies in deze tijd. Hè, want dat past soms helemaal niet meer in ons denken, vooral niet in onze autonome denken, maar ik denk dat het een stuk Bijbels principe is, wat gewoon belangrijk is. Ik heb nog twee dingen, daar ga ik nog heel snel doorheen. Vaders verbinden generaties. Ik denk, weet je, dat is in ieder gezin zo. Je hebt oudere kinderen, jongere kinderen. En als ouders ben je altijd bezig om de generaties met elkaar te verbinden. Om kinderen met elkaar in verbinding te brengen. In het natuurlijke gaat dat al heel vaak. De oudere die is altijd verantwoordelijk voor de jongeren. Er zijn hartstikke mooie studies over gedaan. Maar het is ook in de gemeente. Het zou je kunnen zeggen, is meer een coachende rol. Dat je als vader, mensen die al geestelijk volwassener zijn, dat je die verbindt aan jongere mensen en ze meeneemt in een heel proces. Vaders zijn naar buiten gericht. Want je bent nooit een vader. Je voedt je kinderen niet op om tot je 80ste om dezelfde kachel te zitten. Je voedt je kinderen op om zelf weer verder te gaan. Je hoopt allemaal dat je kinderen dat er partners zijn, dat er groei komt, dat ze een stukje expansie is. Dat hoor je ook in. Dat hoort ook bij het geestelijke vaderschap. Dat je mensen verder brengt. Dat mensen naar buiten gaan. Vaders zijn vol van genade. Ik denk dat is misschien waar ik nu mee afsluit. Hè? Er is altijd genade. Als vader en moeder heb je altijd genade voor je kinderen. Wat er ook gebeurt. Hoe ze ook zijn. Welke keuzes ze ook maken. Je blijft ze altijd van ze houden. Ja, dat is gewoon zoals het is. En dan ben je genadevol. En dan kan je elke keer weer en natuurlijk kan je worstelen en bidden. En heb je het nodig om, hè, moet je soms heel veel strijd leveren. Hè, voor je familie, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, wat dan ook. Of voor, hè, en in de gemeente, voor je gemeenteleden. Maar je houdt van ze. Wat er ook gebeurt. Je kan altijd terugkomen. Misschien, het gaat om vergeving, bewogenheid. En weet je, ik realiseer me dat dit heel veel is in een hele korte tijd. En dit is iets wat een onderwerp van, ja, waar we veel verder en dieper op zouden kunnen ingaan. Maar het is een Berea Interact, dus ik moet ook iets interactiefs doen. En het is nog wel al bijna 12 uur, zie ik. Maar als je wil, maak gewoon even een groepje met elkaar. En eigenlijk praat gewoon over deze vraag. Hoe zie jij jezelf? Ben jij een geestelijk vader of een geestelijk moeder? Deel daar eens wat over. Er is helemaal geen goed of fout. Ik ga ook niemand vragen om vertel eens wat we jullie allemaal besproken hebben. Maar praat gewoon eens even over die vraag. Ben jij een geestelijke vader of moeder? En dan sluiten we straks af en dan gaan we gewoon beneden koffie drinken. Ja? Goed zo. Als jullie willen, je mag natuurlijk nog best door blijven praten. Maar je mag ook je gesprek afronden. En beneden lekkere koffie drinken met elkaar. Je kan je gesprek natuurlijk gewoon daar ook voortzetten. Maar we gaan het hier wel afsluiten.